Welkom bij Radio Maria.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovane.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan, het programma waar we kijken naar de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. En natuurlijk, in deze afgelopen afleveringen moet ik ook nog zeggen de Congolese actualiteit en de Zuid-Soedanese actualiteit. Want dat zijn de twee landen die de Heilige Vader heeft bezocht in de afgelopen dagen. Van 31 januari tot en met 5 februari was hij op het Afrikaanse continent. In een vorige aflevering konden we reeds de eerste dag en een de helft zeg maar, van de tweede dag volledig bespreken. We hebben naar de homilie kunnen luisteren, onder andere tijdens de heilige mis die Paus Franciscus heeft gevierd op de luchthaven van Ndolo voor 1 miljoen mensen, zo bleek later uit de cijfers van het Vaticaan. En daarvoor konden we luisteren naar die indrukwekkende toespraak die de Heilige Vader heeft gegeven tot de autoriteiten van de Democratische Republiek van Congo, waarbij hij het beeld van de diamant gebruikte om, ja, zeg maar, te duiden wat Congo is in zijn ogen en vooral wat de belangrijkheid is van het volk. We gaan verder met ons verslag. Er ligt heel wat in het verschiet en we beginnen met woensdag 1 februari, het tweede deel van die tweede dag in Congo. En daar had de paus een ontmoeting met slachtoffers afkomstig uit het oosten van het land. Onder andere Goma ligt daar, maar ook nog andere plaatsen die geplaagd worden door extreme vormen van geweld. De Heilige Vader hoorde daar verschillende getuigenissen en had een ontmoeting met slachtoffers van dit aanhoudende conflict. Een van de slachtoffers was Ladislas Kambale Kombi, een 17-jarige boer, wiens broer en vader werden gedood. Zijn moeder werd ontvoerd. Samen met twee andere jongeren vergaf hij de aanvallers tijdens dat moment met de Heilige Vader. We luisteren naar een stukje uit zijn getuigenis.
C'est difficile de comprendre une telle méchanceté, cette brutalité quasi animale. Très simple, nous vous remercions d'être venu nous consoler.
Het is moeilijk om zulk kwaad te begrijpen, een bijna dierlijke brutaliteit. Heilige Vader, wij danken u dat u ons komt troosten. Mevrouw Imelda Makarungulu vertelde over de verschrikkingen waarmee haar dorp werd geconfronteerd na een inval in 2005, toen ze amper 16 jaar oud was. Ik moet u zeggen, dierbare luisteraars, ik heb naar deze getuigenissen geluisterd. De manier waarop deze mensen dat hebben gedaan was zo aangrijpend. En eerlijk gezegd, het is gewoon te gruwelijk en te brutaal om hier te herhalen. Ik kan de inhoud van die getuigenissen eigenlijk niet laten horen, omdat het zo gruwelijk is. Laten we hen alstublieft niet vergeten in onze gebeden. En na iedere getuigenis legde de groep symbolen van de aanvallen neer. En dan gaat het over machettes, het gaat over kledij, hamers, zelfs een mat. En terwijl ze dat deden, zongen ze een lied om hun aanvallers te vergeven. Een zeer aangrijpend moment. En Paus Franciscus die veroordeelde het geweld en de vernietiging. Hij betuigde zijn solidariteit met de slachtoffers en zei dat de kerk altijd aan hun kant zal staan.
Voglio dire, vi sono vicino. Le vostre lacrime sono le mie lacrime. Il vostro dolore è il mio dolore.
Tegen jullie, lieve mensen uit het oosten, wil ik zeggen, ik ben dicht bij jullie. Jullie tranen zijn mijn tranen. Jullie pijn is mijn pijn. Deze mensen zijn het slachtoffer van een conflict dat zich als het ware situeert tussen strijdende rebellengroepen in het oosten van de Democratische Republiek van Congo. Het heeft ook de spanningen met de buurlanden van het land doen toenemen en in het afgelopen 25 jaar aan maar liefst 3 miljoen mensen het leven gekost. Op donderdag 2 februari stond een ontmoeting met jongeren en catechisten op het programma in het stadion van de Martelaren. We gaan luisteren naar de toespraak die Paus Franciscus heeft gegeven, gericht aan de ongelooflijk grote hoeveelheid mensen die in dit stadion aanwezig waren om te delen in de vreugde van het bezoek van Paus Franciscus aan Congo. Een enorme mensenmassa die zich hadden verzameld dus. En een zeer goedgezinde paus die zichtbaar ook vreugde op zijn gezicht had, in zijn lichaamstaal. Bedankt voor jullie genegenheid, voor jullie dans en jullie woorden. Ik ben blij om jullie in de ogen te hebben gekeken, jullie te hebben begroet en gezegend. Toen jullie handen feestelijk de lucht ingingen. En nu wil ik u vragen om gedurende enkele ogenblikken niet naar mij te kijken, maar naar uw handen. Open uw handen, kijk ernaar met je ogen. Vrienden, God heeft in jullie handen het geschenk van het leven gelegd, de toekomst van de samenleving en van dit grote land. Broeder, zuster, lijken uw handen klein en zwak, leeg en ongeschikt voor zulke grote zaken? Ik wil u op iets wijzen. Alle handen lijken op elkaar. Maar geen enkele is gelijk aan de andere. Niemand heeft handen die gelijk zijn aan die van u. En daarom bent u een unieke, onherhaalbare, onvergelijkbare schat. Niemand in de hele geschiedenis kan jou vervangen. Vraag jezelf dan af, waartoe dienen deze handen van mij? Bouwen of vernietigen? Geven of oppotten, liefhebben of haten. Zie je, je kunt je hand schudden en hem sluiten en dan wordt het een vuist. Of je kunt hem openen en hem beschikbaar maken voor God en voor anderen. Hierin ligt de fundamentele keuze sinds de oudheid, sinds Abel, die de vruchten van zijn arbeid gul aanbood, terwijl Kain zijn hand ophief tegen zijn broer en hem doodde. Jonge man die droomt van een andere toekomst. Uit jouw handen wordt morgen geboren. Uit jouw handen kan de vrede komen die dit land ontbeert. Maar hoe doe je dat concreet? Wel, ik zou enkele ingrediënten voor de toekomst willen voorstellen. 5 die je precies kunt associëren met de vingers van 1 hand. Met de duim, de vinger het dichtst bij het hart. Correspondeert met het gebed dat het leven doet pulseren. Het lijkt misschien een abstracte realiteit, ver verwijderd van de concreetheid van de problemen. Maar in plaats daarvan is het gebed het eerste ingrediënt, het fundamentele, omdat we het niet alleen kunnen. Wij zijn niet almachtig. En als iemand denkt dat hij dat is, dan faalt hij al jammerlijk. Hij is als een ontwortelde boom. Ook al is hij groot en sterk, hij kan niet op zichzelf staan. Daarom moeten wij geworteld zijn in het gebed, in het luisteren naar het woord van God, waardoor we iedere dag diep kunnen groeien, vrucht kunnen dragen en de vervuiling die we inademen kunnen omzetten in vitale zuurstof. Daarvoor heeft elke boom een eenvoudig en essentieel element nodig: water. Het gebed is het water van de ziel. Het is nederig, het is niet gezien, maar het geeft leven. Wie bidt, wordt innerlijk volwassen en weet naar boven te kijken, zich herinnerend dat hij voor de hemel gemaakt is. Broeder, zuster, er is behoefte aan gebed, aan levend gebed. Spreek Jezus niet aan als een afstandelijk en te vrezen wezen, maar als de grootste vriend die zijn leven voor u gaf. Hij kent u, hij gelooft in u, hij houdt van u, altijd. Als je ziet hoe hij aan het kruis hing om jou te redden, besef dan hoeveel je hem waard bent. En je kunt je kruisen, je angsten, je zorgen aan hem toevertrouwen door ze op zijn kruis te nagelen. En hij zal ze omarmen. Hij deed het 2000 jaar geleden al. En dat kruis dat u vandaag draagt, was reeds een deel van het zijne. Wees dan niet bang om het kruisbeeld in je handen te nemen en het tegen je borst te houden, om je tranen te huilen over Jezus. En vergeet niet naar zijn gezicht te kijken, het gezicht van een jonge, levende, verrezen God. Ja, Jezus overwon het kwaad. Hij maakte van het kruis de brug naar de verrijzenis. Hef dus elke dag je handen naar hem op om hem te loven en te zegenen. Roep de hoop van je hart tot hem uit. Vertrouw hem de diepste geheimen van je leven toe. De persoon die je bemint, de wonden die je van binnen draagt, de dromen die je in je hart hebt. Vertel hem over je buurt, over je buren, je leraren, kameraden, vrienden en collega's en over je land. God houdt van dit levende, concrete gebed dat vanuit het hart komt. Het stelt hem in staat om in te grijpen, om op een bijzondere manier in je leven te komen. Om te komen met zijn kracht van vrede, die een naam heeft. Weet je wie het is? Hij is de Heilige Geest. Hij die troost en leven geeft, de motor van de vrede, de ware kracht van de vrede. Daarom is het gebed het krachtigste wapen dat er is. Het brengt God troost en hoop op je over. Het opent altijd nieuwe mogelijkheden en helpt je angsten te overwinnen. Ja, hij die bidt, overwint de angst en neemt zijn toekomst in eigen handen. Geloof je dit? Wil je het gebed kiezen als je geheim, als het water van de ziel, als het enige wapen dat je bij je draagt, als je dagelijkse metgezel? Laten we kijken naar de tweede vinger, de wijsvinger. Daarmee wijzen we anderen iets aan. De anderen, de gemeenschap. En dat is het tweede ingrediënt. Vrienden, laat je jeugd niet verpesten door eenzaamheid en afsluiting. Denk altijd aan jezelf samen en je zult gelukkig zijn. Want gemeenschap is de manier om je goed te voelen over jezelf, om trouw te zijn aan je roeping. In plaats daarvan lijken individualistische keuzes eerst aantrekkelijk, maar daarna laten ze alleen maar een grote leegte van binnen achter. Denk aan drugs. Je verstopt je voor anderen, voor het echte leven, om je almachtig te voelen. En uiteindelijk merk je van alles dat je verstoken bent. Maar denk ook aan de verslaving van occultisme en hekserij, die je opsluiten in de greep van angst, wraak en woede. Wees niet gefascineerd door egoïstische, valse paradijzen, gebouwd op uiterlijk, gemakkelijk geld of een verwrongen religiositeit. En pas op voor de verleiding om met de vinger naar iemand anders te wijzen, om iemand anders uit te sluiten omdat hij een andere afkomst heeft dan jij. Voor regionalisme, tribalisme, die je in je groep lijkt te versterken en in plaats daarvan de ontkenning van de gemeenschap vertegenwoordigen. Je weet hoe het gaat. Eerst geloof je vooroordelen over anderen. Dan rechtvaardig je haat. Dan geweld. En uiteindelijk beland je te midden van een oorlog. Maar, ik vraag het mij af, heb je ooit gesproken met mensen van andere groepen? Of ben je altijd opgesloten geweest in je eigen groep? Heb je ooit naar de verhalen van anderen geluisterd, hun lijden benaderd? Natuurlijk is het gemakkelijker om iemand te veroordelen dan om hem te begrijpen. Maar de weg die God toont om een betere wereld op te bouwen, loopt via de ander, via het geheel, via de gemeenschap. Het is kerk maken, zijn horizon verbreden, in iedereen zijn naaste zien, zich om de ander bekommeren. Zie je iemand eenzaam, lijdend, verwaarloosd? Benader ze, niet om ze te laten zien hoe goed jij bent, maar om ze je glimlach te geven en ze je vriendschap aan te bieden. David, je zei dat jullie jongeren terecht verbonden willen zijn met anderen, maar dat sociale media jullie vaak in verwarring brengen. En het is waar, virtualiteit is niet genoeg. We kunnen geen genoegen nemen met een interface met verre of zelfs onechte mensen. Het leven kan niet worden aangeraakt met een vinger op het scherm. Het is triest om jonge mensen urenlang naar een telefoon te zien staren. Nadat ze zich hebben gespiegeld, kijk je naar hun gezicht en zie je dat ze niet glimlachen. Hun blik is moe en verveeld geworden. Niets en niemand kan de kracht van het samen zijn, het licht van de ogen, de vreugde van het delen vervangen. Praten, luisteren naar elkaar is essentieel. Terwijl op het scherm iedereen zoekt naar wat hem interesseert, ontdek je elke dag de schoonheid van het verwonderd zijn door anderen, door hun verhalen en ervaringen. Wel, laten we nu proberen te ervaren wat het betekent om een gemeenschap te zijn. Neem voor enkele ogenblikken de mensen om u heen bij de hand. Ervaar dat jullie één kerk zijn, één volk. Ervaar dat jouw goed afhangt van dat van de ander, dat het vermenigvuldigd wordt door het geheel. Voel je verzorgd door je broer en zus, door iemand die je accepteert zoals je bent en voor je wil zorgen. En je verantwoordelijk voelen voor anderen, een levend onderdeel van een groot netwerk van broederschap waar we elkaar steunen en waar jij onmisbaar bent. Ja, jij bent onmisbaar en verantwoordelijk voor uw kerk en uw land. U maakt deel uit van een groter verhaal dat u oproept een hoofdrolspeler te zijn, schepper van gemeenschap, kampioen van broederschap, ontembare dromer van een meer verenigde wereld. In dit avontuur ben je niet alleen. De hele kerk, verspreid over de hele wereld, steunt je. Is dit een moeilijke uitdaging? Ja, maar het is een mogelijke uitdaging. Je hebt ook vrienden die je vanaf de hemel naar deze doelen toewerken. Weet je wie ze zijn? De heiligen. Ik denk bijvoorbeeld aan de zalige Isidore Bacagna, de zalige Marie-Clémentine Anuarite, de heilige Quisito en met zijn metgezellen, getuigen van het geloof, martelaren die nooit toegaven aan de logica van het geweld, maar met hun leven de kracht van de liefde en de vergeving hebben beleden. Hun namen, in de hemel geschreven, zullen in de geschiedenis blijven staan, terwijl sluiting en geweld altijd terugkeren ten nadele van diegenen die ze begaan. Ik weet dat u herhaaldelijk hebt laten zien dat u weet op te staan om, zelfs ten koste van grote offers, de mensenrechten en de hoop op een beter leven voor iedereen in het land te verdedigen. Ik dank u hiervoor en eer de nagedachtenis van diegenen, zovelen, die hun leven hebben verloren voor deze nobele doelen. En ik moedig jullie aan, ga samen voortwaarts, zonder angst, als één gemeenschap. En zo komen we bij de centrale vinger, om ons aan iets onmisbaars te herinneren. Het is het belangrijkste ingrediënt voor een toekomst die aan uw verwachtingen voldoet. Het is eerlijkheid. Christen zijn is getuigen van Christus. Nu, de eerste manier om dat te doen is rechtschapen te leven, zoals Hij het wil. Dit betekent dat hij je niet laat verstrikken door de strikken van corruptie. De christen kan enkel eerlijk zijn, anders verraadt hij zijn identiteit. Zonder eerlijkheid zijn wij geen discipelen en getuigen van Jezus. We zijn heidenen, afgodendienaars, die onszelf dienen in plaats van anderen te dienen. Maar vraag ik mij af, hoe kunnen wij de kanker van de corruptie die zich lijkt uit te breiden en nooit stopt, verslaan? Paulus helpt ons met een eenvoudige en briljante zin die je kunt herhalen tot je hem uit het hoofd kent. Hier staat: laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Laat u niet overwinnen door het kwaad. Laat u niet manipuleren door individuen of groepen die u willen gebruiken om uw land in een spiraal van geweld en instabiliteit te houden, om het zonder aanzien des persoons te blijven beheersen. Maar overwin het kwade met het goede. Wees de omvormers van de samenleving, de omvormers van het kwade in het goede, van haat in liefde, van oorlog in vrede. Wil je dit zijn? Als je het wilt, is het mogelijk. En weet je waarom? Omdat iedereen van jullie een schat heeft die niemand van jullie kan stelen. Het zijn jouw keuzes. Ja, je bent de keuzes die je maakt en je kunt altijd het juiste doen. We zijn vrij om te kiezen. Laat je leven niet meeslepen door de vervuilde stroom. Laat je niet meevoeren als een droog houtblok in een vuile rivier. Wees verontwaardigd en geef nooit toe aan de overtuigende, maar vergiftigde verlokkingen van de corruptie. Ik denk aan de getuigenis van een jonge man zoals u, Floribert Boanacuy. 15 jaar geleden, toen hij pas 26 jaar oud was, werd hij in Goma gedood omdat hij de doorgang van bedorven levensmiddelen blokkeerde, wat de gezondheid van de mensen zou hebben geschaad. Hij had het kunnen laten doorgaan, ze waren er niet achter gekomen, maar als christen bad hij, dacht aan anderen en koos ervoor om eerlijk te zijn en nee te zeggen tegen de vuiligheid van de corruptie. Dit is je handen schoonhouden, terwijl handen die in geld handelen bloederig worden. Als iemand jou een enveloppe toestopt, je gunsten en rijkdom belooft, trap dan niet in de val, laat je niet misleiden. Laat je niet opslokken door het moeras van het kwaad. Laat je niet overmeesteren door het kwaad. Geloof niet in de duistere complotten van het geld. Eerlijk zijn is schitteren bij dag, is het licht van God verspreiden, is de zaligheid van rechtvaardigheid beleven, het kwade overwinnen met het goede. Zo komen we bij de vierde vinger, de ringvinger. En daar worden de trouwringen geplaatst. Als je erover nadenkt, is de ringvinger ook de zwakste vinger. Het herinnert ons eraan dat de grote prestaties van het leven, de liefde vooral, gepaard gaan met zwakheden, ontberingen en moeilijkheden. Ze moeten worden bewoond, met geduld en vertrouwen tegemoet getreden, zonder ons op te zadelen met onnodige problemen, zoals het omzetten van de symbolische waarde van de bruidschat in een bijna marktwaarde Maar in onze zwakheden, in onze crisis, wat is de kracht die ons op de been houdt? Vergeving. Omdat vergeving betekent dat je weet hoe je opnieuw moet beginnen. Vergeving betekent niet het verleden vergeten, maar zich niet neerleggen bij het feit dat het opnieuw kan gebeuren. Het is om de loop van de geschiedenis te veranderen, om degenen die gevallen zijn op te heffen. Het is accepteren dat niemand perfect is en dat niet alleen ik, maar iedereen het recht heeft om opnieuw te beginnen. Vrienden, om een nieuwe toekomst te creëren, moeten we vergeving geven en ontvangen. En dit is wat een christen doet. Hij houdt niet alleen van degenen die van hem houden, maar weet de spiraal van persoonlijke en tribale vendettas te stoppen met vergeving. Ik denk aan de zalige Isidore Bacagna, een broeder van u die lange tijd werd gemarteld, omdat hij zijn geloof niet opgaf en het christendom voorstelde aan andere jongeren. Hij gaf nooit toe aan haatgevoelens en door zijn leven te geven, vergaf hij zijn beul. Hij die vergeeft, brengt Jezus, zelfs waar hij niet wordt aanvaard. Hij brengt liefde, waar liefde wordt afgewezen. Wie vergeeft, bouwt aan de toekomst. Maar hoe komen we dan in staat tot vergeving? Door onszelf toe te staan, vergeven te worden door God. Telkens als we biechten, ontvangen we eerst in onszelf die kracht die de geschiedenis verandert. Van God uit worden we altijd vergeven, altijd en gratuit. En ook ons wordt gezegd, zoals in het evangelie, ga heen en doe hetzelfde. Ga verder zonder wrok en zonder venijn, zonder haat. Ga je gang, maak Gods stijl de jouwe, de enige die de geschiedenis vernieuwt. Geloof maar dat je bij God altijd opnieuw kan beginnen, dat je altijd opnieuw kan vergeven. Gebed, gemeenschap, eerlijkheid en vergeving. We zijn bij de laatste vinger, de kleinste. Je zou kunnen zeggen, ik ben klein en het goede dat ik kan doen is een druppel op een gloeiende plaat. Maar juist kleinheid, jezelf klein maken, trekt God aan. Er is een sleutelwoord in deze zin, dienstbaarheid. Hij die dient, maakt zichzelf klein. En als een klein zaadje lijkt hij te verdwijnen in de aarde en in plaats daarvan draagt hij vruchten. Volgens Jezus is dienstbaarheid de kracht die de wereld verandert. Dus de kleine vraag die je elke dag aan je vinger kan verbinden is, wat kan ik voor anderen doen? Hoe kan ik de kerk, mijn gemeenschap, mijn land dienen? Olivier, je vertelde ons dat het in sommige geïsoleerde regio's jullie catechisten zijn die dagelijks de geloofsgemeenschappen bedienen en dat het in de kerk ieder zaak zou moeten zijn. Het is waar en het is goed om anderen te dienen, voor hen te zorgen, iets gratuit te doen, zoals God met ons doet. En ik dank u, dierbare catechisten. U bent voor zoveel gemeenschappen even onmisbaar als water. Laat ze altijd groeien door de helderheid van uw gebed en uw dienstbaarheid. Dienen is niet stilzitten, het is mobiliseren. Zoveel worden gemobiliseerd omdat ze zich laten leiden door hun eigen belangen. Wees dan ook niet bang om u te mobiliseren voor het goede, om te investeren in het goede, in de verkondiging van het evangelie. Door u op gepassioneerde en adequate wijze voor te bereiden, door georganiseerde projecten op lange termijn leven in te blazen. En wees niet bang om uw stem te laten horen, want niet enkel de toekomst, maar ook het heden ligt in uw handen. Sta in het middelpunt van het heden. Vrienden, ik heb u 5 tips gegeven om prioriteiten te stellen tussen de vele overtuigende geluiden die de ronde doen. In het leven, net zoals in het wegverkeer, is het vaak wanorde die zorgt voor onnodige files die tijd en energie verspillen en woede aanwakkeren. In plaats daarvan is het goed voor ons om, zelfs in verwarring, ons hart en ons leven vaste eikpunten te geven, stabiele richtingen, om een andere toekomst te beginnen, zonder de wind van het opportunisme na te jagen. Dierbare vrienden, jongeren en catechisten, ik dank jullie voor wat jullie doen en voor wat jullie zijn. Voor jullie enthousiasme, jullie licht en jullie hoop. Ik wil u nog één ding zeggen. Laat u nooit ontmoedigen. Jezus gelooft in jou en laat je nooit alleen. Bewaar de vreugde die je vandaag hebt en laat die niet vervagen. Zoals Floribert tegen zijn vrienden zei toen ze het moeilijk hadden. Neem het evangelie en lees het. Het zal je troosten, je vreugde geven. Kom samen uit het pessimisme dat verlammend werkt. De Democratische Republiek Congo wacht een andere toekomst, want de toekomst ligt in uw handen. Mogen uw land, dankzij u, opnieuw een tuin voor broeders worden, het hart van vrede en vrijheid in Afrika. Ik dank u. Indrukwekkende toespraak van Paus Franciscus, en het moet toch gezegd zijn, het is een hele indrukwekkende apostolische reis in Congo geweest. En we zijn ook heel blij dat we op die manier de rijkdom die Paus Franciscus daar heeft gebracht tot bij u kunnen brengen. Op een heel eenvoudige manier, met aan de hand van de vijf vingers van één hand, geeft hij hele concrete tips in het leven, het alledaagse leven, voor de mensen in Congo. Die, geconfronteerd met bepaalde problematieken, deze spirituele raad ter harte kunnen nemen. En we gaan bidden samen met Paus Franciscus, bidden we het Angelus, in het bijzonder voor de geestelijke vruchten van deze apostolische reis. Daarna komen we graag bij u terug en gaan we nog luisteren naar de Heilige Vader in een volgende toespraak die later die dag volgde.
Angelus Domini nunciabit Mariae.
Et concepit Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi fili tui, incarnationem cognovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, regim aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunque usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. Zoals beloofd gaan we dus verder in het verslag over de apostolische reis van Paus Franciscus in de Democratische Republiek van Congo. En het volgende moment dat toen plaatsvond op 2 februari was een gebedsontmoeting met priesters, diakens en godgewijde mannen en vrouwen en seminaristen in de kathedraal Notre-Dame du Congo. We gaan luisteren naar de woorden van Paus Franciscus.
Preghiamo in modo speciale per la vita consacrata.
Ik ben blij vandaag bij u te zijn, op een dag waarop we op een bijzondere manier bidden voor het Godgewijde leven. Net als Simeon wachten wij allemaal op het licht van de Heer, zodat het de duisternis van ons leven kan verlichten. En meer nog, verlangen wij allemaal naar dezelfde ervaring die hij in de tempel van Jeruzalem had, Jezus in onze armen te sluiten, zodat we hem voor onze ogen houden en voor ons hart hebben. Door Jezus in de middelpunt te plaatsen, verandert onze kijk op het leven en dan voelen wij ons, zelfs in de ellende en het werk, omhuld door zijn licht, getroost door zijn geest, bemoedigd door zijn woord, gesteund door zijn liefde. En ik denk hierbij aan de welkomstwoorden van kardinaal Ambongo, die ik ten zeerste bedank, en hij sprak over de enorme uitdagingen die moeten worden aangegaan bij het beleven van de priesterlijke en religieuze toewijding in dit land, dat gekenmerkt wordt door moeilijke en vaak gevaarlijke omstandigheden, een land met zoveel leed. En toch is er, zoals hij zelf aanhaalde, ook veel vreugde in het dienen van het evangelie. En zijn er veel roepingen tot het priesterschap en het Godgewijde leven. Hier is de overvloed van Gods genade die juist in de zwakheid werkt en die u in staat stelt om samen met de lekengelovigen hoop te wekken in de vaak pijnlijke situaties van uw volk. Door de mond van de profeet Jesaja reikt de Heer zijn volk de hand en helpt ons te begrijpen hoe we mensen kunnen dienen als getuigen van Gods liefde. Eerst en vooral geestelijke middelmatigheid overwinnen is de eerste uitdaging. De opdracht van de Heer die in het christelijke Oosten het feest van de ontmoeting wordt genoemd, herinnert ons aan de prioriteit van ons leven. De Heer ontmoeten, vooral in het persoonlijk gebed, want de relatie met Hem is de basis van ons werk. De tweede uitdaging is het overwinnen van de verleiding van werelds comfort, van een comfortabel leven waarin we alles min of meer regelen en ons eigen comfort zoeken en zonder enthousiasme ons voortslepen. Op die manier verliezen we het hart van de missie. Laten wij oppassen voor wereldse vertroosting. Voor de derde uitdaging tenslotte is het overwinnen van de verleiding van oppervlakkigheid. Als het volk van God wacht om bereikt en getroost te worden door het woord van de Heer, is er behoefte aan priesters en religieuzen die goed voorbereid, opgeleid en gepassioneerd zijn door het evangelie. Ik zeg dit tegen de seminaristen ook, het geldt voor iedereen. Vorming is een weg die altijd en gedurende het hele leven moet worden gevolgd. Voortdurende vorming, altijd, voor het ganse leven. De uitdagingen waarover ik heb gesproken, moeten we aangaan als we de mensen willen dienen als getuigen van Gods liefde. Want dienstbaarheid is enkel effectief wanneer het via getuigenissen verloopt. In uw getuigenissen hebt u mij eraan herinnerd hoe moeilijk het is om de missie te leven in een land dat rijk is aan zoveel natuurlijke rijkdommen, maar dat gewond is door uitbuiting, corruptie, geweld en onrecht. Een spreekwoord zegt: de wind breekt niet wat hij kan buigen. De geschiedenis van vele volkeren van dit continent is helaas gebogen en verwond door geweld. Als daaruit een verlangen uit het hart oprijst, dan is het vaak dat van niet langer te hoeven doen, van zich niet langer te hoeven onderwerpen aan de arrogantie van de sterkste, van niet langer het hoofd te hoeven buigen onder het juk van het onrecht. Maar we kunnen de woorden van het spreekwoord ook in positieve zin aanvaarden. Er is een buigen dat niet synoniem is met zwakheid, maar met standvastigheid. En dan is het flexibel zijn, starheid overwinnen. Volgzaam voor de God van barmhartigheid, nooit gebroken door de wind van de verdeeldheid. Zusters en broeders, ik dank u vanuit mijn hart voor wat u bent en wat u doet. Ik dank u voor uw getuigenis voor de kerk en de wereld. Wees niet ontmoedigd. We hebben u nodig. U bent kostbaar en belangrijk. Ik zeg dit in naam van de hele kerk. Ik wens dat jullie altijd kanalen zijn van de troost van de Heer en vreugdevolle getuigen van het evangelie, brengers van vrede in de spiraal van geweld, Discipelen van liefde die klaarstaan om de wonden van de armen en de lijdenden te genezen. Hartelijke dank, zusters en broeders, voor uw dienst en uw pastorale ijver. Ik zegen u en draag u in mijn hart en vergeet niet om voor mij te bidden. Ik dank u. U heeft begrepen dat jammer genoeg ons niet de tijd gegeven is om alle toespraken die vrij lang waren ook, om die helemaal integraal te laten horen. We hebben deze een beetje moeten parafraseren, maar u heeft wel de kerngedachte begrepen die Paus Franciscus aan de priesters, de diakens, de godgewijde mannen en vrouwen en seminaristen heeft willen meegeven in de kathedraal van Notre-Dame du Congo. In een volgende aflevering van Radio Vaticaan gaan wij verder met het bespreken van deze apostolische reis van Paus Franciscus naar de Democratische Republiek van Congo en Zuid-Soedan. En dan hoop ik dat u opnieuw afstemt op Radio Vaticaan. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.